Zo, goedenavond allemaal. We gaan het vanavond hebben over Openbaring 17 tot en met 20. De vorige keer hebben we het gehad over de opname van de gemeente en de grote verdrukking. We hebben toen wel heel veel informatie gekregen. Maar vanavond wordt een pittige avond. We gaan het hebben over het systeem Babel, de stad Babel, de bruiloft van het Lam en het duizendjarig rijk. Eigenlijk ook heel veel dingen. Ik heb weer zoeklichten meegenomen en nogmaals, voel u vrij, neem er zoveel mee als u wil, deel ze uit, geef het aan anderen. En het is interessant om ze mee te nemen, want er staan twee artikelen van mij in over de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. En daar gaan we het namelijk de volgende avond over hebben. Dus kunt u zich al een beetje voorbereiden op de volgende avond. En ik zal ook graag een oproep willen doen. Probeer de volgende keer ook wat jeugd mee te nemen. Immers, we gaan het hebben over de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Een bemoedigend woord waarin God belooft, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik heb ook het boek Daniël weer meegenomen, die kunt u voor 10 euro aanschaffen. En veel al wat er vanavond besproken wordt, staat ook in dit boek vermeld. Vanavond dus Openbaring 17 tot en met 20. Laten we met elkaar de Bijbel openen. De tweede brief van Petrus. 2 Petrus 1 vanaf vers 19. 2 Petrus 1 vanaf vers 19. En Petrus zegt hier, en wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. En wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. Kijk, als een weerman een weersvoorspelling doet, dan heeft dat altijd een onzekere factor. Maar bij Bijbelse profetie is dat nooit het geval. Wat daarin voorzegd wordt, zal absoluut gaan gebeuren. Honderden profetieën over Jezus' eerste komst zijn letterlijk vervuld. Zo zullen ook al die profetieën aangaande zijn wederkomst letterlijk in vervulling gaan. Maar ook wat Israëls toekomst betreft. En wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. Waarom? Omdat het woorden van God zijn, door profeten gesproken. En gij doet er wel acht op te geven. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Ja, broeders en zusters, wij leven in een duistere wereld. Maar dat profetisch woord van God helpt ons om te zien in wat voor tijd we leven. En dat profetisch woord van God geeft moed en vertrouwen en hoop voor de toekomst. Dat God de tijd in zijn hand heeft en dat hij tot zijn doel zou komen met de gemeente en met Israël en de volken. Dat profetisch woord van God is als een lamp in de duisternis, zegt de Bijbel. Ja, er is allerlei wind van leer. Je hebt de vervangingstheologie. Maar duidelijk is toch wel dat God nog een plan heeft met Israël. Sommigen zeggen de antichrist is al geweest 2000 jaar geleden. Maar als we dat profetisch woord van God letterlijk nemen, dan is toch wel duidelijk dat die nog moet komen. Sommigen zien totaal niet Gods toekomstig plan met Israël. Of zien ook niet in de tijd wat wij leven. Maar dat profetisch woord van God helpt ons om dat wel te zien. De Heer Jezus zegt immers in Mattheüs 24, als hij het heeft over de tekenen van de eindtijd. Wie het leest, geven er acht op. Wij achten dat profetisch woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigen machtige uitlegging toelaat. Met andere woorden, als we dat profetisch woord van God bestuderen, dan moeten we gewoon lezen wat er staat. Gaat het over Jeruzalem, dan gaat het ook echt over Jeruzalem. Lezen we in de schrift over Babel, dan wordt er ook Babel mee bedoeld. Lezen wat er staat. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigen machtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Laten we eens kijken naar Openbaring 1. Vers 3. Zalig hij, gelukkig is hij die voorleest, en zij die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Als je God niet kent, als je de Heere Jezus niet kent, dan kan ik me goed voorstellen dat de mensen in de wereld denken, waar gaat dit naar? Als je de Heer Jezus kent, als je een persoonlijke relatie met hem hebt, dat is toch het beste wat een mens maar kan ontvangen in zijn leven. En dat profetisch woord van God geeft ons hoop voor de toekomst. Het zal uiteindelijk goed komen. Dat is wat God belooft. Johannes, Openbaring 1. Hij zag de Heer Jezus Christus te midden van 7 gouden kandelaren. Schrijf dan op hetgeen je gezien hebt, wat u hebt gezien. En de Heer zei ook, en wat is en wat na deze geschieden zal. Zo'n belangrijke tekst. Dit is de sleuteltekst van Openbaring. Openbaring 1 vers 19. Openbaring 1 vers 19. Schrijf dan hetgeen je gezien hebt op. En wat is en wat na deze geschieden zal. Wat na deze geschieden zal. Als de Heer klaar is met zijn gemeente. Want na Openbaring 2 en 3 lezen we niets meer over de gemeente hier op aarde. Maar komen we de gemeente wel tegen in de hemel. Klim hierheen op, werd er tegen Johannes gezegd in Openbaring 4 vers 1. En ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. De vorige keer hebben we het ook gehad over de 3 gerichtstronen. En er zijn wat vragen over binnengekomen. Er zijn 3 gerichtstronen. De eerste zal plaatsvinden na de opname van de gemeente. En dat is de rechterstoel van Christus. Duidelijk is toch wel dat de gelovigen niet in het oordeel komen. Ik heb dit plaatje overgenomen van iemand en daar staat oordeel. Dat staat er eigenlijk verkeerd. Want de gelovigen komen na de opname van de gemeente niet in het oordeel. Want de Bijbel is er duidelijk over dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat we schoongewassen zijn door het bloed van het Lam. Wij mogen vrijmoedig, ook in onze gebeden, tot zijn troon naderen. Tot de genadetroon. Maar de Heer zal wel ons beoordelen. En dan zal blijken wat uit liefde voor hem en met hem is gedaan. Dan zullen al die geloofswerken aan het licht komen. Daar zullen we beloning voor ontvangen. En die beloning zullen nooit vergaan. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over kronen. Voor de gelovigen zijn er in de eeuwigheid kronen weggelegd. En we hebben het ook gezien vorige week, die 24 oudsten in de hemel rondom de troon. Op tronen en met kronen. Engelen zitten niet op tronen. Engelen worden ook geen kronen gegeven. Deze dingen zijn juist bedoeld aan de gelovigen. Of voor de gelovigen. En die 24 oudsten, natuurlijk moeten we dat letterlijk nemen. Zij vertegenwoordigen de verloste gemeente in de hemel. Zo waren er in Israël ook 24 priesters die het priestervolk vertegenwoordigden. En zo zullen er ook 24 oudsten in de hemel op tronen en met kronen zijn die de verloste gemeente vertegenwoordigen. Maar weet u wat zo mooi is? Laten we maar eens met elkaar kijken naar Openbaring 3, vers 12. God doet een belofte aan alle gelovigen. Een prachtige belofte. Openbaring 3, vers 21, excuus. Openbaring 3, vers 21. En wat staat er? Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dus als wij volharden in ons geloof in de Heer Jezus Christus, zullen ook wij met hem tronen mogen zitten. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. En Paulus zegt ook in 1 Korinthe 6 vers 2. Of weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En in 2 Timotheus 2 vers 12. Indien wij volharden, zullen ook wij met hem als koningen heersen. En dan heb je ook nog de troon van zijn heerlijkheid. En ik heb er de vorige keer al iets over verteld. Het volkengericht. Het oordeel over de volken aan het einde van de grote verdrukking als Jezus komt. Dan zal blijken welke volken er worden toegelaten tot het duizendjarig rijk. En de maatstaf zal zijn hun houding ten opzichte van Israël. Dan zal de Heer de schapen van de bokken scheiden. En dat doet ons ook denken aan die belofte die God aan Abraham deed. Laten we met elkaar kijken naar Genesis 12. Genesis 12. Vanaf vers 1. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En nu komt het. En met u zullen alle geslachten des aardsbodems gezegend worden. Dit is profetie. Als Jezus komt, dan zal blijken welke volken tot zegen zijn geweest voor Israël. En die volken zullen het duizendjarig rijk binnengaan. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Want is het toch belangrijk, gemeente, dat ons land liefde heeft voor Israël? Wat is het toch belangrijk dat wij als gemeente ook liefde hebben voor Gods volk. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ja, al die volken die straks dat Messiaanse Rijk binnengaan als de Heer Jezus is gekomen, zullen gezegend worden door de Heer Jezus Christus en zijn volk Israël. En dan heb je ook nog de grote witte troon. En dat is het oordeel over al die verloren zielen. Ernstig. De tweede opstanding noemt de Bijbel die ook wel. De eerste opstanding is ten leven. Maar de tweede opstanding zal ten oordeel zijn. De boeken zullen geopend worden. En alles wat misdaan is, zal aan het licht komen. En ze zullen er rekenschap voor moeten afleggen. Maar bij ons geheel anders, gemeente. Al onze ongerechtigheden zijn uitgewist door het bloed van de Heer Jezus Christus. Babel, daar beginnen we vanavond mee. En Babel is het hart van de tegenstanders van God. Babel en Jeruzalem zijn elkaars tegenpolen. En de eerste zonde werd gepleegd in het gebied waar Babel gelegen was. Babel wordt ook wel de schoot der mensheid genoemd. Daar lag waarschijnlijk de Hof van Eden. En daar begon de opstand tegen God, die in de zondvloed eindigde. Nimrod bouwde Babel. En in Nimrod herkennen wij een type van de antichrist. Hij was de eerste machthebber op aarde, een geweldig jager. Door niemand overtroffen, zegt het woord van God. En de kern van zijn rijk werd gevormd door Babel. Het is ook het gebied waar de toren van Babel stond. En de toren van Babel is een beeld van de menselijke opstand tegen God. De toren van Babel was waarschijnlijk een tempel die de vorm had van een piramide. En het was er niet voor God, maar voor de mensen. Het was een monument en pronkwerk om de buitengewone prestatie van mensenwerk te verheerlijken. Ze zeiden, laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot aan de hemel reikt. En laten wij ons een naam maken. Laten wij ons een naam maken. Weet u, ik vind het zo mooi als Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd. Wij hoeven geen naam te maken. Het enige wat God van ons vraagt, is dat zijn Zoon door ons verheerlijkt zal worden. Maar gij geheel anders. Je hebt de Heer Jezus Christus leren kennen. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, niet meer mijn wil, maar Christus leeft in mij. Wij kunnen ook monumenten voor onszelf bouwen. Sommigen pronken met hun huis, auto of baan. En op zich is er niks mis mee als je van mooie dingen houdt. Immers in de hemel is ook alles mooi. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe Jeruzalem. En ik geloof ook dat je van mooie dingen mag genieten. Als het maar niet een afgod wordt. Anderen laten hun leven beheersen door onreinheid of hebzucht. Of door het dienen van andere goden. Oosterse goden bijvoorbeeld. Tegenwoordig is het heel modern om een Boeddha-beeldje in je huis te hebben. Of achter in je tuin. Maar weet u, Boeddha is ook een afgod. Ik zal u vertellen. Onze buren hebben een Boeddha-beeldje in huis. En Anna, mijn dochter, was aan het spelen met Milan, de buurjongen. En ze kwam daar binnen. En ze zag dat Boeddha-beeldje staan. En ze was stom verbaasd. En ze kwam direct naar huis. En ze zei, mama, de buren hebben een Boeddha-beeldje in huis. En ze durfde het niet te zeggen. Maar ze vond het zo erg. Weet u, ook dit soort dingen moeten we gewoon opruimen in ons leven. Het gaat in ons geloofsleven ook niet alleen om kennis van Gods woord. Weet u, wat heb je aan veel kennis van de Bijbel als je er niet naar leeft? Dit is toch waar het om gaat. Dat de Heer Jezus Christus door ons leven geëerd mag worden. Dat God zijn licht door ons kan laten schijnen. En juist door onze levenswandel blijkt of we oprecht christen zijn. De Bijbel zegt immers dat wij niet gelijkvormig moeten zijn aan deze wereld, maar dat ons denken vernieuwd moet worden door Gods woord en geest. Babel, daar begon ook de spraakverwarring. En in het bedrijfsleven kennen wij een bekend gezegde, the sky is the limit. Een ander spreekwoord luidt, hoogmoed komt voor de val. Dat hebben we in Babel wel gezien. De Heere maakte een einde aan de bouw van deze toren. En Babel betekent verwarring. En er kwam verwarring. God bracht een spraakverwarring. En ze moesten de bouw staken en de mensheid werd verstrooid over de gehele aarde. Het Europees parlementsgebouw, vindt u het niet frappant hoe dat eruit ziet? In Straatsburg. De buitenkant van het gebouw in Straatsburg symboliseert de toren van Babel. Het principe van Babel in Europa is er dus al. Europa is er door en door mee besmet. En dat geven ze zelf aan door een gebouw op de toren van Babel te laten lijken in Straatsburg. De gezamenlijke inspanning voor een wereldlijk ligt eraan ten grondslag. Dat is wat Europa wil. En de bovenste verdiepingen van het gebouw lijken onvoltooid. Zie je dat? Maar er is over nagedacht. Want dit heeft een symbolische betekenis. Namelijk dat het proces van de Europese eenwording altijd zal blijven doorgaan om het functioneren van de Unie te verbeteren. God maakte een einde aan de bouw van de toren van Babel. En er kwam spraakverwarring. Maar wat zeggen zij, de Europese Unie? Namelijk dat het proces van de Europese eenwording altijd zal blijven doorgaan. Om het functioneren van de Unie te verbeteren. Ze weten dus donders goed waar ze mee bezig zijn en kennen de geschiedenis van Babel. Babylon is in de Bijbel een beeld van de menselijke opstand tegen God. Laten we eens met elkaar de Bijbel openen. Eerst zoals God het heeft bedoeld. In Genesis 9 vers 1. Genesis 9, vers 1. En God zegende Noach en zijn zonen. En zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Dat was een opdracht die God meegaf. Maar laten we maar eens met elkaar kijken naar Genesis 11. Vanaf vers 1. De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En ze zeiden tot elkaar, welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij, welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarop de top tot aan de hemel reikt. En laten wij onze naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. En wat had God gezegd tegen Noach? Wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Dus je ziet gewoon de menselijke opstand tegen God in Babel. En wat staat er in vers 9? Daarom noemt men haar Babel. Omdat de Heer daar de taal der gehele aarde verward heeft. En de Heere hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. Maar hoe komen ze in Europa aan dit idee om zo'n gebouw te laten lijken op de toren van Babel? Nou, dat geven ze zelf aan door deze poster. Op een officiële poster die is uitgebracht door de Raad van Europa om de Europese eenheid te promoten, staat een hedendaagse toren van Babel afgebeeld. En die wordt gebouwd door mensen uit Europa. Deze toren van Babel wordt gebouwd door mensen uit Europa. Met de slogan, vele tongen, één stem. Vele tongen, één stem. De Europese Unie spiegelt zich aan Babylon. Dat komt omdat zij sterk beïnvloed is door de geest van Babel. Maar is dit bijbels gezien het Babylon in de eindtijd? Is dit gebouw in Straatsburg het Babel waarover we lezen in het boek Openbaring? Het is absoluut een teken van de tijd. Daar ben ik van overtuigd. Maar de stad Babel ligt oorspronkelijk in Irak, aan de grote rivier de Eufraat. Ongeveer 75 kilometer ten zuiden van Bagdad. En daar zal mijn inziens, en zoals vele andere profetieuitleggers denken, Babel herbouwd worden. Dit is slechts nog het teken van de tijd. We zien hierin dat de geest van Babel werkzaam is in de wereld. En die zal straks fysiek gestalte gaan krijgen. Die herbouwde stad Babel in de eindtijd. In Openbaring 17 en 18 lezen we over Babylon. Beide hoofdstukken wijken uit in de chronologie van het boek Openbaring, omdat ze tussen de grote verdrukking en de wederkomst van Christus zijn geplaatst. Hoofdstuk 17 gaat over het systeem Babel. Dat is een politiek, economisch, religieus systeem. Het mystieke Babylon wordt de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde genoemd. Dus in Openbaring 17 lezen we over het mystieke Babylon. Maar in Openbaring 18 gaat het over de stad Babylon. Over de stad Babel in het land Sinear, dus in Irak, aan de grote rivier de Eufraat. Laten we eerst met elkaar lezen over het systeem Babel. Openbaring 17, vanaf vers 1. Openbaring 17, vanaf vers 1. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden. En die zeven schalen hebben alles met die laatste 3,5 jaar te maken. En een van die zeven engelen kwam en sprak met mij, zeggende: kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn haar hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van Gods lastelijke namen. En zij had 7 koppen en 10 horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteenten en parelen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis, het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. En de engel zeide tot mij: waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de 7 koppen en 10 horens dat haar draagt. Vindt u het niet bijzonder dat die vrouw zit op dat beest? Zij heeft macht over dat beest. Zij bestuurt het beest. En dat zien we ook in Europa. De geest van Babel bestuurt als het ware de Europese Unie. En het beest dat gij zaagt was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderven. En zij die op de aarde wonen, van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is en het toch zal zijn. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het 7 koningen. 5 ervan zijn gevallen. 1 is er nog en de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij voor een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de 8e. Maar het is uit de 7 en het vaart ten verderven. En de 10 horens die gij zaagt zijn 10 koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar in 1 uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. Deze zijn 1 van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want hij is de Heer der Heren en de Koning der Koningen. Het beest is een politiek en economisch systeem. En het vrouwelijke van Babel, dat is het mystieke, dat is het religieuze, die zit op dat beest. En zij bestuurt dat beest. De Heer Jezus zal straks huwen met een reine bruid, die fysiek wordt uitgebeeld in de hemel door het nieuwe Jeruzalem, de bruid van het lam. Maar de bruid van de duivel wordt vergeleken met een hoer, met de moeder van de hoeren, die in de eindtijd fysiek wordt uitgebeeld door de herbouwde stad Babel. Daar begon de opstand tegen God in Babel. En daar zal het ook eindigen, voordat de Heer Jezus Christus het koningschap aanvaardt. We lezen erover in Openbaring 19, vers 1 tot en met 5. Voordat Christus het koningschap aanvaardt, zal hij afrekenen met Babel. En Babel zal nooit meer gevonden worden. En dan zal de bruiloft van het lam gaan plaatsvinden. Bijbels gezien heeft Babel geografisch een enkelzijdige betekenis. Onthoud dat goed. Bijbels gezien heeft Babel een enkelzijdige betekenis als het om de stad Babel gaat. Het fysieke Babel. Immers, we moeten lezen wat er staat. Laten we nog eens een keer met elkaar kijken naar Openbaring 17, vers 8 tot en met 12. En het beest dat gij zaagt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond. En het vaart ten verderven. En zij die op de aarde wonen, wie namen niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging de wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en er niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Vijf zijn er gevallen, zei Johannes, en één is er nog. Of vijf zijn er gevallen, en die zesde die was er nog in Johannes' tijd, het Romeinse Rijk. En die zevende moet nog komen, dat is het herstelde Romeinse Rijk. Dus die zeven koppen, of die zeven bergen waarop de vrouw gezeten is, zijn zeven wereldrijken. Egypte en Assyrië, Babylonië, Medo-Persië, Griekenland, het Romeinse Rijk en het herstelde Romeinse Rijk. En ter tijde van Nebukadnezar waren er al twee rijken gevallen. Dus daarom komen wij in het statenbeeld Egypte en Assyrië niet tegen. Maar wel Babylon, Medo-Persië, Griekenland, het Romeinse Rijk en het herstelde Romeinse Rijk. Die bergen, het zijn echt zeven wereldrijken. Babel werd door de profeet Jeremia berg des verderfs genoemd. En die zeven koppen waarop de vrouw gezeten is, zijn ook zeven koningen. Vijf zijn er gevallen, zei Johannes. Eén is er nog, dat was het Romeinse Rijk. En die zevende moet nog komen. Dat is het herstelde Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk was er dus in Johannes' tijd. En het heerste over drie continenten. Een groot deel van Europa, Noord-Afrika en West-Azië. Het was een machtig rijk dat langzaam uiteenviel. Het viel langzaam uiteen, dat Romeinse Rijk. En het zal in de eindtijd opkomen uit de afgrond. En het was en het is niet en het zal opkomen uit de afgrond. Daarom noemen we dat ook wel het herstelde Romeinse Rijk. En dat dat Rijk opkomt uit de afgrond is natuurlijk niet zomaar. Het heeft een duivels karakter. Maar het Koninkrijk van God, dat is van boven. En dat wordt het Koninkrijk der Hemelen genoemd. Het tienstammenrijk ging in de verstrooiing ten tijde van de Assyriërs. Ten tijde van Nebukadnezar ook het Joodse volk, Juda en Benjamin. En wat zegt de Bijbel? Dat de tijden der heidenen begonnen zijn voor Israël. De tijden van Nebukadnezar. Vanaf die tijd heeft Israël geen koning meer gehad. En werd het onderdrukt en overheerst door heidenvolken. En ook al was er vrede, Israël had het zwaar. En de 70 jaarweken, waarover we het vorige keer hebben gehad in Daniël, die zijn begonnen ten tijde van het Medo-Persische Rijk. En 69 zijn er al vervuld tot het kruis van Christus, toen was er het Romeinse Rijk. En die laatste 7 jaar, de 70ste jaarweek, zal plaatsvinden na de opname van de gemeente. Een periode van 7 jaar ten tijde van het herstelde Romeinse Rijk, waarvan de laatste 3,5 jaar het zwaar zijn. En die periode wordt ook wel Jacobs benauwdheid genoemd, of de grote verdrukking. Laten we met elkaar kijken naar Lucas 21, vers 24. De Heer Jezus zegt hier, het gaat hier over het Joodse volk. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. En die zijn pas vervuld als de Heer Jezus wederkomt en hij zijn koningschap heeft aanvaard. Sommigen denken dat de tijden der heidenen al vervuld zijn, omdat in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Anderen zeggen de tijden der heidenen zijn al vervuld, omdat in 1967 Jeruzalem werd heroverd. Maar gemeente, de tijden der heidenen zijn nog niet vervuld. Israël heeft het zwaar. En als we naar het tempelplein kijken, dan zien we daar een moskee. En dan zien wij dat het tempelplein wordt vertreden door de islam. Het is een bezetting van het tempelplein. Daarom kunnen wij vol overtuiging zeggen dat de tijden der heidenen nog niet ten einde zijn. Immers, de meesten uit het Joodse volk kennen de Heer Jezus Christus ook nog niet. Maar de Bijbel belooft wel dit, dat als Jezus Christus wederkomt, gans Israël behouden zal worden. Het overblijfsel dat hem zal aannemen. En zij zullen dat vrederijk binnengaan. En zij zullen kinderen krijgen. En die zullen ook weer kinderen krijgen. En Israël zal een groot volk worden. Hoofd der naties. Een zegen voor de volken op aarde. En ze zullen hun eigen koning hebben, de Heer Jezus Christus, op de troon van David. Begrijpt u waarom dan pas de tijden der heidenen voorbij zijn? Want Christus heeft het koningschap nog niet aanvaard. En er is nog geen vrede in Jeruzalem. De tijden der heidenen zijn dus begonnen bij de Babylonische koning Nebukadnezar. En het bijzondere is dat dat Babylonische Rijk wordt uitgebeeld door een gouden hoofd. Wie is het hoofd van het lichaam, van de gemeente? De Heer Jezus Christus. En wie is het hoofd van al die wereldrijken hier op aarde? Babel. En door wie worden al die wereldregeerders beïnvloed? Door de geest van Babel. Babel is het hoofd van al die wereldrijken hier op aarde. En toen dat Babylonische Rijk viel, werd niet eerst dat hoofd eraf gehakt. Nee, we zien dat dat statenbeeld pas instort nadat de steen de voeten van het beeld heeft geraakt. En het is bijzonder. We hebben het de vorige keer ook met elkaar over gelezen. Dat al die wereldrijken straks opkomen in dat herstelde Romeinse Rijk. Staan we straks nog even bij stil. Babel is dus het hoofd van het statenbeeld. En dat Medo-Persische Rijk is een zilveren rijk, het Griekse Rijk, het koperen rijk, het Romeinse Rijk, een ijzeren rijk. Het was meedogenloos hard. En dat herstelde Romeinse Rijk bestaat uit ijzer en leem. Een indrukwekkend beeld. Zoals Nebukadnezar naar de wereldrijken keek. Zoals de wereld kijkt, zoals de mensheid kijkt naar de wereldrijken die voorbij zijn gegaan. Velen hebben bijvoorbeeld veel bewondering voor Alexander de Grote. Hoe hij oorlog voerde. En hoe geniaal hij was in het voeren van oorlog. Maar God kijkt heel anders naar die wereldrijken. En zoals God ernaar kijkt, zo liet hij dat aan Daniël zien. Namelijk als vier verschrikkelijke beesten die opkwamen uit de volkenzee. Bloedverslindende beesten. Het hoofd van al die koninkrijken werd uitgebeeld door een leeuw. En daarna een beer, het Medo-Persische Rijk. Vervolgens het Griekse Rijk van Alexander de Grote met vleugels. Ja, in een mum van tijd veroverde hij het Medo-Persische Rijk. In nog geen 10 jaar tijd. En toen het gedaan was met Alexander de Grote, werd zijn rijk verdeeld over 4 koninkrijken. Vandaar die 4 koppen op dat beest. En dat herstelde Romeinse Rijk in de afgrond. Zal uit de afgrond oprijzen. Een vreselijk beest. Met 10 horens. Daniël 2 en 7. Schrijf het maar op, Daniël 2 en 7. En Openbaring 13 en 17 vormen samen een Bijbels kwartet tot een goed verstaan van het begrip de tijden der heidenen. Bijzonder is toch wel dat Romeinse Rijk werd uitgebeeld door 2 ijzeren benen. Het was namelijk een verdeeld rijk. Je had een westelijk deel en een oostelijk deel. Vandaar die 2 benen. En dat herstelde Romeinse Rijk zal ook een verdeeld rijk zijn. Uitgebeeld door 2 voeten van ijzer en leem. Maar ijzer en leem kunnen nooit een hechte eenheid worden. Wellicht betekent dit dat het christendom, het westelijke deel van dat herstelde Romeinse Rijk, en de islam, het oostelijke deel van dat herstelde Romeinse Rijk, nooit een hechte eenheid zullen kunnen worden. De verschillen zijn gewoon te groot tussen het moderne Westen en het Oosten. De verschillen zijn te groot tussen het christendom en de islam. En ik denk dat Europa graag alleen maar vrede wil met de islam, omdat ze bang zijn voor de islam. Maar het kan ook dit betekenen, dat het beest en Israël als ijzer en leem is. Immers de antichrist zal met Israël een verbond sluiten van 7 jaar. Een vredesverbond. En na 3,5 jaar zal hij dat verbond verbreken. Ook dat zal nooit een hechte eenheid kunnen worden. Want Israël behoort haar vertrouwen op God te stellen. In plaats van op dat herstelde Romeinse Rijk uit de eindtijd. Nogmaals, het laatste wereldrijk komt uit de afgrond. Maar het koninkrijk van God is van boven. En daarom noemen we dat ook wel het koninkrijk der hemelen. En dat herstelde Romeinse Rijk zal ongeveer zo uitkomen te zien. De noordelijke Afrikaanse landen. Noemen we ook wel de Mediterrane Unie. En Sarkozy had een verlangen dat er eenheid zou komen tussen Europa en het noorden van Afrika. Maar ook een groot deel van het Midden-Oosten hoorde bij dat oude Romeinse Rijk. En ook een groot deel van Europa hoorde bij dat oude Romeinse Rijk. En dat zal er ongeveer hetzelfde uitkomen te zien. En ik denk dat door al die chaos wat er momenteel gaande is in de wereld, er een bijzondere leider zal opstaan. En hij zal erin slagen om vrede te brengen tussen Europa en Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het zal een misleidende vrede zijn. We hebben het de vorige keer al over gehad. Een vrede die gebracht zal worden door de antichrist. Wat een misleiding. Ja, die hoer Babel zit op dat beest. En dat is een politiek, religieus, economisch systeem, dat beest. Maar het mystieke Babel is de hoer. Zij heeft er macht over. En zonder dat de koningen en de politieke leiders hier op aarde het doorhebben. En zonder dat de volkenmassa's het beseffen. Worden zij door haar beïnvloed. En niet alleen in de politiek, ook in de wereldeconomie. En allerlei valse religies die er zijn, en ook in de culturen, ze zijn door en door besmet met de geest van Babel. De economie bijvoorbeeld. Veelal horen we over corruptie in allerlei financiële sectoren. Omdat bijvoorbeeld targets gehaald moesten worden. Bij banken, bouwbedrijven en zelfs bij goede doelen. Werd er gesjoemeld met geld. Elk systeem dat ingaat tegen de principes van God en de gezonde rechte leer van de Bijbel, vergelijkt de Bijbel met hoererij. Laten we eens met elkaar kijken naar 2 Korinthe 11 vers 2. Wat zegt Paulus hier van de gemeente? Want met een ijver Gods waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan één man. Aan wie? Aan Christus. Om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar Paulus zegt ook dit erbij. Jullie moeten blijven bij de leer zoals ik het jullie heb gebracht. En als je blijft bij de leer zoals ik het jullie breng, zul je de vrede van God in je leven ervaren. Weet u, veel wederom geboren christenen kunnen zich geestelijk gezien in Babel bevinden. Maar God zegt, gaat uit van haar, mijn volk. Blijf bij hetgeen zoals de Bijbel het je leert. Daar moeten we waakzaam voor blijven. Voor allerlei wind van leer. En ons bekeren van dwaalleringen en onbijbelse gewoonten. En weet u wat ik zo bijzonder vind? In Openbaring 13, op de halverwege die grote verdrukking, als er nog 3,5 jaar te gaan zijn, zit die hoer niet meer op dat beest. Want dan wil de antichrist alleen regeren. Laten we maar eens met elkaar kijken naar Openbaring 17 vanaf vers 16. Alle godsdiensten zal hij verbieden. Dan mag alleen nog maar de antichrist aanbeden worden. Ze zullen zelfs de hoer Babel haten. En de 10 horens die gij zaagt en het beest, deze zullen de hoer haten. Die 10 horens, dat zijn 10 koningen die met de antichrist zullen regeren. En zij zullen haar berooid maken en naakt en haar vlees eten. En haar met vuur verbranden. alle godsdienstige schatten zal de antichrist dan voor zijn eigen macht en rijkdom gaan gebruiken. Alle godsdiensten moeten weg. En alle schatten van de godsdiensten zijn dan alleen nog maar bestemd voor de antichrist. Alle kerken en moskeeën zullen dan verbrand worden. Is het niet een teken van de tijd wat de islam momenteel allemaal doet in de wereld? Laten we met elkaar kijken naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. En het gaat hier over de antichrist. Laten we beginnen vanaf vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Dan duldt hij die goden uit Babel niet meer. Zodat hij zich in de tempel zet om aan zich te laten zien dat hij een god is. Daarom zit die hoer halverwege die laatste jaarweek niet meer op dat beest. Dan komt er een verschrikkelijke periode. Die laatste 3,5 jaar. En die stad Babel, die zal ook herbouwd worden in de eindtijd. En dat moet mogelijk zijn. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar Dubai, een klein woestijnstadje, wat in een mum van tijd, in een aantal jaren, tot een van de rijkste steden ter wereld behoort. Zo kan dat toch ook met Babel gaan. En dit zal een hoofdkwartier van de antichrist zijn. En er zullen ook Joden wonen in Babel. En voordat God deze stad ondersteboven keert, zegt God in Openbaring 18 vers 4, gaat uit van haar, mijn volk. Paulus schreef de Romeinenbrief aan de gemeente in Rome. En Petrus schreef zijn eerste brief in Babel. Dit nemen we toch ook letterlijk. Rome is Rome en Babel is Babel. Zo moeten we ook Israël en de gemeente van elkaar onderscheiden. We noemen dat ook wel het woord recht snijden. De laatste voor de pauze. Babel zal in de toekomst de handelshoofdstad van de wereld worden. Koningen, kooplieden en zeelieden zullen daar handel bedrijven. En waarschijnlijk wordt Irak in de nabije toekomst ook wel de belangrijkste olieleverancier van de wereld. Olie wordt ook wel het zwarte goud genoemd. En strategisch gezien ligt Babel goed. Het ligt in het geografische centrum rondom de Perzische Golf. Niet ver weg van Iran, Kuwait en Saoedi-Arabië. Maar het zal ook een prachtige stad zijn om te bezichtigen, vanwege haar cultuur. Het zal toeristen uit de hele wereld aantrekken. De beste artiesten zullen er optreden en de duurste materialen zullen er te koop zijn. En koningen en handelaren zullen in weelde met haar leven en rijk van haar worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat Babel ook een stad zal zijn die allerlei religies en volken en culturen samenbrengt. Wellicht zal deze stad ook een belangrijke rol spelen voor de vrede in het Midden-Oosten. En de antichrist zal daar een van zijn hoofdkwartieren hebben. Maar ook in Jeruzalem, als hij zich in de tempel zet. En weet u wat God van deze stad zegt? Dat in 1 uur zijn oordeel over haar zal komen. En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. Weet u, Babel is in de loop der tijd ontmanteld. Gods oordeel is nog niet over Babel gekomen. Babel is nog niet ondersteboven gekeerd. En in Openbaring lezen wij over de dag des Heren. Dat gaat over de toekomstige dingen. En dan zal God Babel, de stad in Irak aan de Eufraat, ondersteboven keren. De laatste tekst uit Jesaja, en dan gaan we pauze houden met elkaar. Jesaja 13. En daarin lezen we over de dag des Heren, waar Johannes het ook over heeft in Openbaring 6 tot en met 19. Dat ligt dus nog in de toekomst. En wat staat er hier in Jesaja 13 vers 6? Jammert, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. En in vers 9, zie, de dag des Heren komt meedogenloos, met verborgenheid en met brandende toorn, zegt de Bijbel. En wat lezen we over Babel? In vers 19. En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trots der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra. Wanneer? Dan. Tijdens de dag van de Heer. En geen Arabier zal daar zijn tent opslaan. En geen Arabier zal daar zijn tent nog kunnen opslaan. Daarom geloof ik, gemeente, dat die stad Babel in de eindtijd herbouwd zal worden. En Saddam Hussein heeft het geprobeerd. Maar er zal straks iemand komen die het zal lukken. Napoleon wilde het ook. Karel de Grote had ook een verlangen. Maar straks komt er iemand die zal het voor elkaar krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat die stad zal bewerken dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Laten we met elkaar een kopje koffie drinken en dan gaan we weer verder. Nogmaals, voel u vrij om zoeklichten mee te nemen, uit te delen. Het gaat over het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wat vanavond besproken is met het statenbeeld en die vier verschrikkelijke beesten die opkwamen uit de afgrond. Het staat ook allemaal in dit boek Daniël. En er kwamen een aantal mensen bij me die vroegen, hoe staat het met het nieuwe boek dat eraan komt? En ik zou een intakelijst meenemen, maar die heb ik nog niet ontvangen van het zoeklicht. Maar ik heb het boek al gezien in PDF-bestand en het is bijna klaar, het ziet er prachtig uit. Een geïllustreerde verklaring van het boek Openbaring. Vierkant formaat. Ongeveer 110 pagina's. Zo groot komt het er ongeveer uit te zien. En ik denk dat het boek ongeveer rond de €20 gaat kosten. En het zoeklicht heeft gezegd dat ze het zullen opsturen zonder verzendkosten. Dus als u zegt van, ik wil dat boek graag hebben, want dan kan ik alles nalezen. Ik heb wat blaadjes op tafel gelegd hier en daar met pennen. Schrijf daar uw naam op met uw adres en telefoonnummer. Dan zorg ik ervoor, nou het telefoonnummer hoeft niet per se hoor, maar dan zorg ik ervoor dat het bij het zoeklicht terechtkomt en dat het boek naar u zal worden opgestuurd. Maar u kunt ook een kijkje nemen op mijn website dekoningkomt.nl. Dekoningkomt.nl. En op dekoningkomt.nl staan ook allerlei studies over de eindtijd. Maar u zult zien dat ik er de afgelopen 3 jaar niks aan heb gedaan. Maar dat geeft niks. Die studies van de eindtijd blijven actueel. We gaan met elkaar verder. Laten we met elkaar kijken naar Openbaring 19, de bruiloft van het lam. En het bijzondere is dat die bruiloft van het lam zal plaatsvinden in de hemel nadat de stad Babel is gevallen. En ik hoorde als een stem van grote scharen en als een stem van vele water en als een stem van zware donderslagen zeggen, halleluja. Want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Dan zijn de tijden der heidenen voorbij. Laten we blijde zijn en vreugde bedrijven en hem eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. In haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Weet u, gemeente, ik geloof dat de Heer Jezus de bruidegom is. Hij is ook het lam. En ik geloof dat hij een hemelse bruid heeft. En de gemeente heeft een hemelse positie. Daarom wil ik u in, ja, hoe moet ik het zeggen? In alle nederigheid zeggen dat de gemeente de bruid van het lam is. En ik weet, sommigen denken aan Israël. En daar valt ook veel voor te zeggen. Maar ik geloof dat de gemeente de hemelse bruid is. Een hemels volk. Immers de Bijbel spreekt van een nieuw Jeruzalem. Een stad in de hemel. De bruid van het lam. Maar er is ook een aards Jeruzalem. En dat gaat over Israël. Maar we zien heel duidelijk in het boek Openbaring dat de bruiloft van het lam in de hemel plaatsvindt. En dat het lam een hemelse bruid heeft. Het nieuwe Jeruzalem. Een stad in de hemel. En wie woont er in die stad nadat de gemeente is opgenomen? De gemeente. Paulus vergelijkt de relatie tussen man en vrouw met die van Christus en de gemeente. En dan zegt Paulus, dit geheimenis is groot. Doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. We weten dat de Heere God uit de rib van Adam een vrouw formeerde. En hij plaatste die vrouw tegenover Adam. En Adam zei vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. De gemeente is niet alleen het lichaam van Christus, maar ook zijn bruid. Net zoals Eva niet alleen Adams lichaam was, maar ook zijn bruid. Dus we zijn en. Dit geheimenis is groot, zegt Paulus. Doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En waarom noemt Paulus dit een geheimenis? Omdat het nog een verborgenheid was in het Oude Testament. De gemeente was immers in het Oude Testament nog een verborgenheid. Ook de opname van de gemeente was in het Oude Testament nog een verborgenheid. Zo ook het huwelijk tussen Christus en de gemeente. En wat zegt Paulus in 2 Korinthe 11 vers 2? Want met een ijver Gods waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan één man. Om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Israël, hoe zit het dan met Israël? Ik geloof dat Israël de bruid van God is, de bruid van de Vader. Want wat lezen we in Hosea, of wat lezen we in Jesaja 62 vers 4? Maar gij zult genoemd worden mijn welgevallen en uw land gehuwde. Want de Heere heeft een welgevallen aan u en uw land wordt ten huwelijk genomen. Zie je wel, er is een aardse bruid Israël. Het land dat God ten huwelijk zal nemen. En er is een hemelse bruid, de bruid van het lam. Het nieuwe Jeruzalem. Er is een hemels volk van God en een aards volk van God. En nogmaals, in alle nederigheid wil ik u deze visie zo uitleggen. Want ik weet dat er ook wel verschillend over wordt gedacht. Maar laten we eens kijken naar Openbaring 3, vers 12. En dat gaat toch echt over de gemeente. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. En dat is het nieuwe Jeruzalem. En het gaat over u en mij. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem, waar wij mogen wonen. Die naam zal op ons geschreven worden, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. En het nieuwe Jeruzalem wordt in Openbaring de bruid van het Lam genoemd. En God zegt tegen Israël, of tot Israël. Want de Heer heeft er wel gevallen aan u en uw land wordt ten huwelijk genomen. Er is dus een aardse bruid en een hemelse bruid. God heeft met Israël een eeuwig verbond gesloten. En uit Israël is de Heer Jezus Christus geboren. Zie, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Zou hij dan Israëls bruidegom zijn? Ik denk daarom van de gemeente. Laten we verder gaan. Laten we met elkaar kijken naar Openbaring 19 vanaf vers 11. En het gaat hier over de wederkomst van de koning. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die daarop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Ja, de Heer Jezus komt niet terug als lam om opnieuw geslacht te worden. Maar hij komt terug als koning en rechter. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en hij droeg een naam geschreven die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was, niet met het bloed dat reinigt van alle zonden. Nee, dat niet. Maar met ander bloed. Daar kom ik zo nog op terug. En zijn naam is genoemd het Woord Gods. Zegt Johannes niet, in den beginne was het Woord. En het Woord was bij God en het Woord was God. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden. Ik geloof dat daar de gemeente mee wordt bedoeld. Gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de pestbak en de wijn der gramschap van de toorn Gods de Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven naam Koning der Koningen en Heer der Heren. Gelukkig is het nog genadetijd. In dit gedeelte van de Apocalypse gaat het niet om een figuurlijke strijd tussen goed en kwaad. Het gaat hier over de openbaring van Jezus Christus in letterlijke zin. Als de grote strijder op het witte paard met vele kronen, met een scherp zwaard en een ijzeren staf. Dit is de climax van zijn ontsluiering, zoals ook de oorspronkelijke titel van dit boek laat weten, de openbaring van Jezus Christus. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Daarom staat er, en ik zag de hemel geopend. Dan is het eindelijk zover dat hij zich openbaart met zijn verheerlijkte hemelse heiligen. Maar als Jezus terugkomt, dan gebeurt er wat. Is het niet bijzonder de vele titels die hem in een paar korte zinnen gegeven worden, getrouw en waarachtig? Het Woord Gods, Koning der Koningen en Heer der Heren. Deze titels zijn met ons menselijk verstand nog te begrijpen. Maar zijn grootheid en heerlijkheid is veel groter dan wij kunnen beseffen. Waaraan wij ook geen naam of titel kunnen geven of bedenken. Daarom staat er in vers 12. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. Dan hij zelf. Zo groot is zijn naam. We kunnen er geen titel en naam aan geven. Een naam die niemand weet dan alleen hij zelf. Zijn grootheid is met geen pen te beschrijven. Ja, als Jezus komt, dan zal de pestkuip getreden worden. En de sikkel zal geslagen worden in al Israëls vijanden. En alle volken zullen optrekken naar Israël, zegt het woord van God. En het strijdtoneel speelt zich af in de volgende drie gebieden. We lezen erover in Openbaring 14. Armageddon wordt het genoemd, ten noorden van Israël. Het dal van Jozefat, vlakbij Jeruzalem. En ten zuiden Bosra. Een afstand van 300 kilometer. En het bloed zal komen tot aan de tomen der paarden, zegt het woord van God. Dan zal de sikkel in hen geslagen worden. En de Heer Jezus, hij zal zijn vijanden vertreden. Hij zal ze vertrappen. Daarom zal zijn gewaad bloed zijn. Als iemand die de pestkuip treedt. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ook dit is onze God. En ik ben ervan overtuigd dat we hierin Gods rechtvaardigheid en liefde zien. Want zoals het nu in de wereld gaat, zo kan het niet langer doorgaan. Niet veel langer doorgaan. Het is al 2000 jaar genade tijd. En voor velen is Christus nog verborgen. Maar als hij zich openbaart, dan gaat er wat gebeuren. Herkent u de tijd waarin wij nu leven? Zie, ik sta aan de deur en ik klop, zegt de Heer Jezus. Hij was te midden van zijn volk Israël. En Israël herkende de tijd niet dat God naar hen opzag. En we weten wat er is gebeurd. Het oordeel kwam. De tempel werd verwoest en Jeruzalem werd ingenomen. Het is nog genadetijd. We hebben een middelaar tussen God en mensen. Laten we met elkaar kijken naar Jesaja 34, vers 1 en 2. Nadert gij volken om te horen, en gij natiën merk op, de aarde horen en haar volheid, de wereld en al wat daaruit ontspruit, want de Heere koestert toorn tegen alle volken en grimmigheid tegen al hun Heer. Hij heeft hen met de ban geslagen en hen ter slachting overgegeven. Laten we met elkaar kijken naar Jesaja 63. Vanaf vers 2. Het gaat hier over de wederkomst. Als Israël in zo'n grote benauwdheid is en ze het uitroepen naar hem, dan zal hij komen als hun verlosser. En wat staat er in Jesaja 63 vers 2? Waarom is dat rood aan u gewaad? En zijn uw klederen als die van iemand die de perskuip treedt? Ik heb de pers alleen getreden. En van de volken was niemand bij mij. Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid. Toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Wie kan er oorlog voeren tegen het beest? Wordt er in Openbaring 13 gezegd. Wie is aan het beest gelijk, zal de wereld zeggen. Maar het Lam, de Heer Jezus, hij zal ze vertreden. Kijk maar eens in vers 6. En ik vertrapte volken in mijn toorn, maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed hun bloed der aarde stromen. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden, zegt de Bijbel. Hier zien we het tegenovergestelde gebeuren. En wat staat er in Openbaring 19 vers 17? Openbaring 19, vers 17. En ik zag een engel staan op de zon. En hij riep met luide stem en zeide tot alle vogels die in het midden des hemels vlogen: komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods. Wat een tegenstelling tot het heerlijke bruiloftsmaal. Kom, verzamelt u tot de grote maaltijd van God. Om te eten het vlees van koningen en legeraanvoerders en helden. Het vlees van paarden en de berijders en het vlees van alle vrije en slaven, kleine en grote. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Heeft de Heer Jezus gezegd en hij sprak over zijn wederkomst. Openbaring. Het is geen hobby. Als wij bezig zijn met dat profetisch woord van God, dan moet je goed beseffen dat het woord van God is en dat het een ernstig woord is. En dat het ook je levensovertuiging is. Dat Jezus Christus uiteindelijk zal terugkomen als koning. En dat hij het hier op aarde voor het zeggen zal krijgen. En als Jezus komt, dan zal de duivel voor 1000 jaar gebonden worden in de afgrond, lezen we in Openbaring 19 of 20. En de twee beesten zullen geoordeeld worden, de antichrist en de valse profeet. Ze worden rechtstreeks in de hel geworpen. Ze zijn de eerste twee helbewoners. En overige doden werden gedood met het zwaard. En er zal een oordeelsmaaltijd komen. Kom, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, werd er gezegd tot de vogels in de hemel. Het 1000-jarig rijk. Weet u, dat 1000-jarig rijk kan niet eerder komen voordat Jezus Christus deze aarde gezuiverd heeft. Dat koninkrijk van God, dat Messiaanse rijk, kan niet eerder komen voordat Jezus Christus deze aarde heeft teruggevorderd. Wij maken deel uit van een hemels koninkrijk. En wij konden daar pas deel van uitmaken nadat Christus onze zonde vergaf. Wij moesten ook eerst gereinigd worden. Prachtig uitgebeeld door de doop. Met Christus gestorven, begraven en met hem opgestaan tot nieuw leven. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En de wederkomst van Christus vindt dus plaats in Openbaring 19. En het duizendjarig rijk is tussen de wederkomst, Openbaring 19, en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geplaatst, Openbaring 21 en 22. En die chronologie moeten we vasthouden. Eerst de wederkomst, dan het duizendjarig rijk in Openbaring 20. En daarna, na het laatste oordeel, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En gemeente, we leven echt nog niet in het duizendjarig rijk hoor. We zijn al lang ongeveer 2000 jaar verder sinds het kruis. En de duivel is echt nog niet gebonden. In Openbaring 20 wordt niets gezegd over het Messiaanse rijk. Alleen het getal 1000 wordt daar 6 keer genoemd. En dat de duivel voor 1000 jaar gebonden zal worden. Maar weet u, het is ook helemaal niet nodig dat er iets over gezegd wordt. Omdat daar al uitgebreid over is gesproken door de Hebreeuwse profeet in het Oude Testament. Bijvoorbeeld door de profeet Jesaja. Maar wat de profeten nog niet was geopenbaard, was hoe het mogelijk zou worden dat zo'n vrederijk zou aanbreken. En hoe lang dat zou duren, daar hadden ze nog geen zicht op. En die twee gegevens staan vermeld in Openbaring 20. Anders zou Openbaring toch geen Openbaring meer zijn. Die vrede, dat Messiaanse rijk, zal niet eerder komen voordat de duivel gebonden is. Voor 1000 jaar. En zo is het mogelijk dat dat duizendjarig rijk zal komen. Door het binden van de duivel. En in Openbaring 20 wordt dat getal 1006 keer genoemd. We moeten dit getal daarom letterlijk nemen. Weet u wat ik zo bijzonder vind? Dat in Daniël 2 zonder toedoen van mensenhanden een steen losraakt. En die steen zal alle menselijke heerschappij vernietigen. Die steen raakt de voeten van het statenbeeld en het zal dan geheel instorten. Dan zijn de tijden der heidenen voorbij en zal Jezus als koning regeren. Die steen is niet alleen Christus, maar het is ook zijn koninkrijk. Hij is de verpersoonlijking van dat rijk. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël, vroegen de discipelen. Dat gaat nog komen als Jezus komt. En weet u wat ik zo bijzonder vind? Wat we lezen in Jesaja 9, dat de heerschappij zal rusten op zijn schouders. Niet op uw schouders en op mijn schouders, nee. De heerschappij zal rusten op zijn schouders. En hij zal het koninkrijk stichten en grondvesten, zegt de Bijbel. Wij hoeven dat koninkrijk van God niet te bouwen. Dat kunnen we ook niet. Het enige wat wij moeten doen, is het evangelie verkondigen. En als Jezus komt, zal hij het koninkrijk stichten. En hij zal het grondvesten. En de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Zolang de duivel nog niet gebonden is, kunnen wij dat koninkrijk van God ook niet bouwen. Gemeente, we leven op bezet grondgebied. En we hebben de wapenrusting nodig om stand te houden en weerstand te bieden op bezet grondgebied. En als Jezus Christus terugkomt en zijn gemeente in veiligheid is gebracht, dan zal hij deze aarde zelf gaan terugvorderen. Hoeven wij niet te doen. We hoeven ook niet geestelijk oorlog te voeren zoals sommigen denken. Jezus heeft de overwinning op het kruis van Golgotha al behaald. Daar heeft hij de demonen en overheden openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis, lezen we in Colossense. Niet hij zal ons verlossen, nee, hij heeft ons verlost. En wat zegt Paulus? En wij zijn meer dan overwinnaars. Wij worden niet overwinnaars, nee, wij zijn meer dan overwinnaars. Het enige wat we moeten doen is onze positie in Jezus Christus innemen. Staan op de belofte van de Heer. Sterk zijn en leven in afhankelijkheid van Hem. Dat wij waarlijk vrij zouden zijn, zegt de Bijbel, heeft Christus ons vrijgemaakt. Niet zal Christus ons vrijmaken. En het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. We moeten onze positie innemen in de Heer Jezus. Staan op de belofte van het woord van God. En Paulus zegt, en als je blijft bij wat ik je heb geleerd, dan zul je de vrede van God in je leven ervaren. We moeten blijven bij de gezonde, rechte leer. Wat wij moeten doen, is uitgaan, de Heer Jezus verkondigen en door onze levenswandel laten zien bij wie wij horen. Dat is het enige wat God van ons vraagt. En Jezus alleen is voor ons meer dan genoeg. Sommigen zeggen Jezus en de wet. Sommigen zeggen Jezus en het mystieke. Jezus en goede werken. Jezus dit en Jezus dat. Jezus en de Joodse feesten. Noem maar op. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Bijbel zegt Jezus alleen. Jezus alleen. Het is volbracht. En al dat andere is een afschaduwing van de werkelijkheid die in Christus is. En als de Heer Jezus terugkomt, dan zal ook die heerlijke belofte aan Abraham in vervulling gaan. Te dien dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Wie? Aan dat Joodse volk. Dat straks de Heer Jezus zal aannemen. En die dat duizendjarige rijk zullen ingaan. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Maar ik geloof ook dat de oud-testamentisch gelovigen zullen opstaan. Abraham, Daniel en Mozes. En ze zullen hen zien liggen in het koninkrijk der hemelen, wat dan op aarde is gekomen. En ze zullen komen van oost en west. En ze zullen de Heer Jezus zoeken in Jeruzalem. En dan zal hij de grenzen van het land bepalen. Niet de politieke leiders nu in de wereld, maar de Messias zelf. Hij zal de grenzen bepalen. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de grote rivier van Egypte tot de grote rivier, de Eufraat. Weet u, we zien iets van een fysiek herstel in Israël. Maar weet u, het is nog niets vergeleken met wat komen gaat als Jezus komt. Het wordt allemaal nog veel mooier. Nu heeft Israël nog een muur nodig om hun veiligheid te waarborgen. Straks niet meer. En als Israël geestelijk hersteld wordt, zal het ook volledig fysiek hersteld worden. Broeders, zusters, leven wij al in het Messiaanse Rijk? Leven we al in het Koninkrijk van God? Nee, de duivel is nog niet gebonden. Hij is nog steeds de overste der wereld. Maar ik geloof wel dat wij al deel uitmaken van een hemels Koninkrijk. Wij worden immers hemelburgers genoemd. En ik geloof dat het hemelse Koninkrijk ook in ons hart is. Maar het is nog een verborgenheid voor de wereld. Maar dat koninkrijk van God zal hier straks fysiek op aarde komen als Jezus komt. En weet u wat ik zo bijzonder vind? De Heer Jezus ging rond in de kracht van wonderen en tekens. Zieken werden genezen, doden werden opgewekt. Melaatsen werden weer gezond, blinden konden weer zien. En allerlei wonderen en tekenen deed Jezus. Maar hij zei er ook nog iets bij. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Waarom? Omdat de koning in hun midden was. En de tekenen van het koninkrijk waren daar waar Jezus was. En als ze hem hadden aangenomen, had dat koninkrijk van God ook gekomen. Maar God heeft zijn plan met Israël niet uitgewist. God heeft het alleen maar uitgesteld. Waarom? Omdat hij de gemeente ertussenin heeft geplaatst. Daarom moet de gemeente ook opgenomen worden. Zodat God weer verder kan straks met Israël. Jesaja, let u even op de woordjes dan en daar. Dan, als Jezus is gekomen, dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een het en de tong van de stomme zal jubelen. Niet nu, dan. Wanneer? Als de koning is gekomen. Jesaja 33 vers 24. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Broeders en zusters, ik geloof dat we voor zieke mensen mogen bidden. Maar hoeveel zijn ons al niet voorgegaan? Hoeveel zijn er al niet gestorven? Terwijl we hebben gebeden om genezing. Maar dan zal het geheel anders zijn. Als Jezus is gekomen. Het staat er. Lezen wat er staat. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, waar woont, waar de Messias is. En het zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Jesaja 65 vers 20, daar, waar, daar in dat Messiaanse Rijk, zal niet langer een zuigeling zijn die weinig dagen leeft. Nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt. Wat een geweldige tijd zal er gaan komen. Als de Heer Jezus is teruggekomen. En hij plaats heeft genomen op de troon van David. En de aarde zal vol worden van de kennis des Heren, zegt het woord van God. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Weet u, velen in de wereld weten niet eens wat Pasen is. Of Goede Vrijdag. Of Pinksteren. Ik heb collega's bij mij op het werk. Die zeiden, Jeep, wat is dat Pinksteren en Goede Vrijdag? Dat heb ik ze natuurlijk haarfijn uitgelegd. En heb je misschien een kinderbijbel voor mij, voor mijn kinderen? Die heb ik natuurlijk gegeven. Maar dan zal het geheel anders zijn. Dan zullen de wereldregeerders ook naar Jeruzalem optrekken om hun gunst bij de Heer af te smeken. En ze zullen de Joodse mannen bij hun jasje grijpen. Als ze de wereld overgaan om het evangelie te prediken en om te leren uit het woord van God. Het Joodse volk waar nu nog zo op wordt neergekeken, zal dan in hoog aanzien zijn. En ze zullen zeggen, we willen met u meegaan naar Jeruzalem, want we hebben gehoord dat God met u is. En dan zal die profetie ook werkelijk in vervulling gaan, dat Jeruzalem een stad van vrede zal zijn. Als de vredevorst is gekomen, weet u, als we bidden om de vrede van Jeruzalem, dan bidden we eigenlijk, kom Heer Jezus, ja, kom spoedig. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden gelijk in de hemel als zo ook op de aarde, dan zal dat gebed werkelijk in vervulling gaan. Sommigen bidden dat gebed zonder er serieus bij na te denken. Als een feestje wordt het opgezegd. Maar weet u, het is een krachtig gebed. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Laat uw wil gedaan worden in hemel en op aarde. Spreek het maar uit als een proclamatie. Want het zal gebeuren als Jezus komt. En eigenlijk bidden we het niet voor onszelf. Eigenlijk bidden we het voor Israël. Uw koninkrijk komen. We gaan de avond zo met elkaar afsluiten. Maar ik wil nog één tekst met u lezen. En dan ronden we het af. En dat is uit Jesaja. Het gaat over de leeuw en het lam. Jesaja 11. En ik hoop dat u volgende week weer komt. Want ik denk dat volgende week de mooiste avond wordt. We gaan het immers hebben over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En een nieuwe Jeruzalem. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hierin zien we dat Openbaring niet alleen een boek is van oordeel, maar ook van troost. Maar voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen, zal er eerst een duizendjarig vrederijk komen. Het Messiaanse Rijk. En de profeet Jesaja heeft er zoveel over gezegd. En let ook even op de woordjes dan. Dan. Jesaja 11 vanaf vers 6. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren. En de panter zal zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge vee en het mestvee zullen tezamen zijn. En de kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen zijn. En haar weide, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen. En de leeuw zal stro eten als het rund. En de leeuw zal stro eten als het rund. Ook dit moeten we gewoon letterlijk nemen. Lezen wat er staat. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. Als ik een slang op televisie zie, dan zep ik al door. Bij wijze van spreken, dan krijg ik al de rillingen over mijn rug. Maar dan zal het geheel anders zijn. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van de giftige slang zal een gespeend kind zijn hand kunnen uitstrekken. We leven nu in de bedeling van genade. Geheel anders dan de wet. Zo is de bedeling van het koninkrijk ook weer geheel anders dan die van de genade en de wet. En toch is Jezus Christus gisteren en heden dezelfde. Maar hij doet niet altijd dezelfde dingen. Tot het kruis herkennen we hem als profeet. Vanaf het kruis tot aan zijn wederkomst als hoge priester. En als middelaar. En als Jezus terugkomt als koning. En toch, hij is dezelfde. Maar hij doet niet altijd dezelfde dingen. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van de giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren, zoals wateren de bodem van de zee bedekken. En het zal 3 dagen geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken. En die zal staan als het banier der natiën en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En in Jesaja 2 lezen we dat al het oorlogstuig omgesmeed zal worden tot ploegscharen en snoeimessen en dat niemand de oorlog meer zal leren als Jezus komt. Maranatha. Amen.